Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte, 2 Koningen 15, en daarvan het 15e vers, een gedeelte. Een gedeelte waar het woord van de Heer aldus spreekt in 2 Koningen 5, vers 15, aan het einde, daar lezen wij, zie, nu weet ik, dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. En in Marcus 15 is de tekst het 39ste vers. Marcus 15 vers 39, daar spreekt het woord van de Heere. En de hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij alzo roepende de geest gegeven had, zeide: waarlijk, deze mens was Gods zoon. Tot zover. Letten wij op antwoord op Golgotha. Daar gaat het eigenlijk om, geliefde gemeente, om een antwoord. Een antwoord dat God gegeven heeft in de Heer Jezus Christus. Maar ook om een antwoord op de lippen van een mensenkind, van een in zichzelf verloren mensenkind. Daar werkt de Heer toch heen, want hij heeft gezegd: dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mij lof vertellen. En wij hebben immers ook gezongen: de volken zullen u belijden, o God, u loven, al te zaam. Daar komen wij op een wonderbaarlijke manier middenin te staan. Daar bedoel ik dit mee: wij komen daar niet in te staan door een actie onzerzijds, maar door het werk van God. Door de eeuwige, onveranderlijke liefde van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Het is een getrokken worden, terwijl wij midden in de dood zitten, tot de waarheid dat hij het is. En dat hij overwonnen heeft. En dat hij de dood heeft aangedaan. En de dood heeft verslagen. Dat behoeft niet meer te gebeuren. Dat is gebeurd. Eens en voorgoed. Merkwaardig, mijn aandacht viel daar van de week op onder het lezen uit het Marcus-evangelie. De gedachten gingen terug naar die andere soldaat uit het Oude Testament, naar Aman. Ook een soldaat. Hij was een hoge soldaat, een generaal, een krijgsoverste. Want hij stond in de gunst bij, waarschijnlijk Ben-Hadad, de koning van de Arameërs. En hij stond in de gunst omdat hij zo'n succesvol generaal was. Hij had overwinningen behaald. En dat wil er wel in. Ook bij de koning van Aram of van Syrië. Zo'n man moet je in waarde houden. Maar er was één ding dat drukte alles neer. De stemming, het succes, het leven. Hij was ziek. Hij was melaats. En al nam deze man niet zo'n uitzonderingspositie aan als onder het volk Israël. Daar werd je overal buiten gezet.
Onrein, onrein. Toch.
Al was hij dan nog gewoon in de roulatie, in de omgang, en deed hij zijn werk voor de koning, het was geen kleinigheid. Het was toch een worm die aan de boom van zijn leven knaagde. Nou was daar in huis een jong meisje. Die had hij zijn leger op een van de strooptochten meegenomen. Misschien wel. Een soort overwinningstocht tegen Israël. En dat kleine meisje had hij meegenomen. Niet wetende, niet beseffende, dat in dat voor een Israëliet, ook voor een Israëlitisch meisje, die in het huis van een onreine verkeerde, niet alleen een heiden, maar ook een melaatse, waar God de strengste bepalingen voor gegeven had, ze mochten niets aanraken waar een melaatse mee in aanraking was geweest, en nog veel meer. Dat meisje, dat was het leven. Dat slavinnetje, dat kind, dat is een gelovig kind. Die werkt voor de vrouw van de Aram in de huishouding. En ze neemt acht op wat er gebeurt, dat merk je vanzelf. En dat kind, dat heeft gemerkt en geweten en gehoord dat de man van haar werkgeefster, haar bazin, haar eigenares, dat die heel erg ziek is. En dat kind heeft een inzicht in het heil dat ons begrip te boven gaat. Meer inzicht als Petrus en Johannes en Jacobus hadden toen ze achter de Heer Jezus aan wandelden op aarde. Hoezo? Moet je eens indenken, dat kind, dat gelovige kind, dat gunt haar rover genezing, gezondheid. In plaats dat ze ligt te denken op haar bedje, fijn dat hij die straf heeft. Ze hebben mij bij mijn vader en moeder, bij mijn broertjes en mijn zusjes weggehaald. Ze hebben mij tot een dode gemaakt. Maar ik ben tenminste nog gezond. Hij gaat dood. Wat zal ik blij zijn als zijn vingers eraf vallen. Als de grote zweren hem het lopen onmogelijk maken. Nee. Moet je daar nou een kind voor zijn? Om zo te kunnen en te mogen denken over de barmhartigheid van God. Ze zegt tegen mevrouw: was uw man maar in Israël, in Samaria, bij de man Gods. En niemand geloofde er haast in die man Gods in Israël. Zij wel. Ja, maar meisje, kun je niet beter denken, was ik maar bij die man Gods, dan zou die mij wel bevrijden uit dit slavenhuis. Nee. Je ziet iets van God in dat kind dat we niet kunnen bevatten. De bazin die vertelt het verder. En de generaal gaat naar de koning. En de koning heeft veel met hem op. En die zegt, dat is goed. Ik zal wel een briefje schrijven. Dat hij je moet helpen. Zo gauw mogelijk. Naaman doet het. Hij krijgt een brief mee. Hij neemt zo'n 500 kilo zilver mee. En nog eens 6000 sikkelen goud. En mooie kleding. Want het is erop of eronder. Het gaat om het leven. En dan komt hij daarbij de koning. En die koning, dat is een koning van Israël. Die heeft nergens erg in. Die begint te beven. Ja, zegt hij. Hij denkt zeker dat ik God ben. Dat iemand een dood iemand, een relatie is een dood iemand, zou, dat ik zo iemand het leven kan geven, de gezondheid. Dat kun je toch zo wel begrijpen. Nee, het gaat heel ergens anders over. Hij wil oorlog voeren tegen me. Hij wil me opnieuw een klap toegeven. Een klap geven. Daar gaat het om. Ja, een paar straten verder, daar woont Elisa. En die heeft zijn relaties ook aan het hof. En die vertellen dat. Elisa. Zo en zo. Stuurt hem eens. Hij zal weten dat er een man Gods in Israël is. Niet alleen een man Gods. Maar dat God in Israël is. Daar komt de man aan met zijn grote gevolg. Verslaven en soldaten. En daar komen ze bij het huis van Elisa. Die stuurt een knecht. En die knecht die zegt, ja, meneer de generaal, de man God zegt dat u moet zich 7 maal onderdompelen in de Jordaan. En dan is het wel goed. Hij wordt rood en wit. Van woede. Dat had hij helemaal niet verwacht. Hij dacht, die man Gods die komt naar buiten. Die gaat tegenover me staan. En dan zal hij zijn handen bewegen over die plekken in mijn gezicht en op mijn armen. En dan zal hij wat uitspreken, een formule. En dan zal er wat, dan zal ik een opdracht krijgen om wat te doen. Wat denkt die man wel? Wat denkt hij wel wie die is en wie ik ben? Denkt hij dat ik een snotneus ben? Hij is zo woest, hij keert zijn paard en zijn ruiters. Kom op, we gaan weg. Ze komen wel langs de Jordaan. Dan zegt die knecht, het is blijkbaar niet zo'n beroerling geweest van karakter die Naaman. Dan zeggen ze, vader, mijn vader, als hij nou eens iets heel moeilijks had gezegd. U zegt het wel, dat die rivieren in bij ons die zijn veel mooier. Dat is waar. Dat is veel mooier water. Veel beter water. Veel frisser. Veel helderder. De Jordaan is niet zo'n mooie rivier. Niet zo schoon is het water. Er wordt allemaal rommel mee meegevoerd. Nee. Dat zeg je nou wel. Maar als hij nou eens iets moeilijks gezegd had, dan zou je misschien gezegd hebben, ik doe het. Maar meneer, nou is het iets makkelijks. En waarom zou je het niet doen? Ja. Met een gemelijk gezicht springt hij van zijn paard af. Hij gaat naar de rivier. Het riviertje. Hij kijkt in dat troebele water. Nou ja. Vooruit dan maar. Geloof je nou naar Aman? Wel nee. Je zou zeggen, als hij daar een onderzoek naar gaat doen, hè, dan blijft er niet veel over van die man. Hij doet het. Ja, probeer het dan. He, kijk, later dan ga je weer denken, had ik het misschien toch moeten proberen. Nou ben je er eenmaal, laat ik het nou maar doen. En hij doet het. En als hij voor de laatste keer uit het water omhoog komt, hij is beter. Ik stel me voor dat hij een schreeuw gegeven heeft. Hoera! Mannen, kom eens kijken. Kom eens kijken, zien jullie nog wat op mijn rug? Niks, meneer. U ziet eruit als een pasgeboren kind. Al die plekken, al die gaten. Het is allemaal weg. Terug. Nou is hij niet meer zo boos. Nou wacht hij niet meer tot de profeet naar buiten komt, maar hij gaat zelf naar binnen. En hij staat voor zijn aangezicht. En hij zegt, zie, daar gaat het om. Nu weet ik dat er geen God op de ganse aarde is dan in Israël. Daar moest het heen. Met deze man, deze heiden. Daar moest het heen. Naar de erkentenis. De Heere is God. De God van Israël. Als je nou niet te groot bent. Als je nou een vraagteken zet achter al je ingewikkeldheid. De uwe en de mijne. En je zit niet te veel te spitten. Wat kun je dan blij worden? Wat opent zich dan een perspectief? Nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan de God van Israël. Hij was beter. Niet om zijn echte geloof. Niet omdat hij het zo zag zitten. Niet omdat het zo bitter was. Nee. Omdat God het wilde. Die eeuwig trouwe God. Die zei, kom jongen. Jij moet er ook bij. De volken zullen mij belijden. Zo gaat het nog. Wat zei u? Ja. Daar is God nog mee bezig. Dat een jongen. Dat een meisje. Dat een man. Dat een vrouw, een oude opa of oma, waar die aan gedaan heeft of niet aan gedaan heeft, God brengt tot erkentenis. Nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan de God van Israël. Ja, je zou misschien graag willen weten hoe is het met dat meisje afgelopen. Dat heb ik ook wel eens gedacht. Maar ik kan wel zeggen, goed, het is goed afgelopen. Het is goed afgelopen. Bij die dode, onreine man, daar was het leven binnen. Het was een tragisch geval. Zo'n klein meisje. Zo van een jaar of 8. 10 misschien. Wie had nou kunnen denken dat daarmee het leven in huis kwam? Het woord was meneer maar bij ons. En kind, je bent er zelf niet meer. O, wat een wonderbaarlijke goedheid van de Heere God. Ik zei al, daar is God nog mee bezig. Nou kijken we eens naar die andere hoofdman. Ook al een hoofdman. Hij was niet zo hoog. Hij was kapitein, zeg maar, over zo'n 100 man. Hoofdman over 100. Dat is ook toevallig. Ja, dat denken wij. Net als bij dat meisje. Dat is ook toevallig. Dat hij daar nou net bij die man terecht kwam, bij die generaal. Dat is ook toevallig. Die hoofdman. Ja, en toch, hoewel wij naar het menselijke wel zo mogen spreken, tijd en toeval wedervaart ons alle. Bij God vandaan is het anders. Bij God, want bij God is een bestuur. God leidt naar het doel. Het is de sterfdag van de zoon. Daar staat een hoofdman over 100 tegenover hem. Let wel. Tegenover hem. Ja, dat is logisch. Dat zegt Marcus. Die formuleert het op zo'n manier dat je de indruk krijgt, daar hangt de moordenaar. Daar komt in uit wie wij zijn. Daar hangt een man aan het kruis, waar als we onze ogen voor geopend worden, daar mag je uit leren wat God is. En daar hangt de moordenaar. Dan mag je gaan zien wat God doet. De deur van het paradijs open. Voor een zo'n mens. En nou daartegenover. Daar staat de hoofdman over 100. De leider van het executiepeloton. Die staat daar. Dat is nou met recht tegenover. Ja. Ja, kijk. Een vrouw. Die staat ook die als tegenover u is. Man, vrouw. Een hulp die als tegen u over is. Dat is goed, hè? Maar dit, zou je zeggen, is heel iets anders. Dit is iets echt tegenover. Zo'n veteraan uit het Romeinse legioen in de roerige provincie Juda, in die roerige stad Jeruzalem, die man die heel wat korte metten heeft gemaakt met anderen misschien, die man staat daar nou echt tegenover die zoon des mensen, die daar aan het kruis genageld hangt. Je zou zeggen, ja, dat past nou echt niet in elkaar. Dat past niet bij elkaar. Dat is geen hulp die als tegen u over is. Maar dat is een man die uitvoert wat de justitie, het recht, in dit geval Pontius Pilatus, heeft opgelegd. Hij oordeelde dat hij gekruisigd moest worden. Al ging het ook onder dwang. Maar die man die tegen hem overstond, eigenlijk gold dat van de Aman ook. Hij kwam, toen hij terugkwam, en stond voor zijn aangezicht. Toen was zijn hart al gebroken, zijn hoogmoed al gefnuikt. Toen was hij al bereidwillig gemaakt om te zeggen: de Heere is God die me licht gegeven heeft. Nou weet ik het, één God. Deze man die als tegen hem over stond, dat komt, hè? Eigenlijk in feite, als je in de kerk zit of op straat loopt of waar je ook komt, hè? Je komt telkens de Heer Jezus tegen. Die gekruisigde. Overal. Het kan op straat zijn dat iemand iets tegen je zegt. Of dat een papiertje opraapt. Of dat je op je werk ermee te maken krijgt dat iemand iets zeggen mag. Of thuis, als je erin opgevoed bent, zoals wij dat noemen, en je gaat naar de kerk. Elke keer sta je tegenover hem. Dat kan niet uitblijven. Er is bij ons hier vanavond niet één binnengekomen die niet tegenover hem staan. Want daar gaat het toch om. Het is toch gedenkdag van de dood van de zoon. Staan tegenover hem. De een staat erbij als een dobbelende soldaat. Die zit het een of ander plannetje uit te broeden wat hij morgen zal gaan doen of volgende week. De ander zit zich te verkneuteren in de vakantie. Dan gaan we lekker dit of dat doen. Maar we staan tegenover hem. Hoe je het ook keert of draait. We zijn allemaal ergens in beweging. Ben je nou op dit moment, laat ik trouwens even iets heel persoonlijk zeggen, ben je al blij? Ik wel. Ja, dat zeg ik niet om een ander de loef af te steken, maar ik ben echt blij. Dit, de hoofdman over 100, die daarbij, je moet al die woorden wegen eigenlijk, hè, die daarbij tegenover hem stond. Jongen, hij staat er toch maar. Hij staat er niet om te roepen, halleluja, zover is het nog niet. Hij staat er niet bij omdat hij zo heilbegeerig is. Hij staat er gewoon omdat hij de wezen moet. Omdat Pilatus heeft gezegd, ja, jullie er naartoe. Misschien zijn er zo wel kinderen ook in de kerk. Die erbij staan. Hij is vanavond alweer kerk. Hoe lang duurt het? Ja, nee, aankleden hoor, naar de kerk. Oh, nou ja, daar gaan we dan. Ik heb geen zin om te zeggen, wat erg. Is het dan niet erg? Jazeker, maar zo is het met ons allemaal. Je hoeft niet naar een ander te kijken. Wij derven de heerlijkheid Gods, dat betekent we zijn er een heel eind vandaan. Maar dat neemt niet weg de hoop, de verwachting. Als God het je geeft om die te beoefenen, de verwachting. Ja, hem, om hem gaat het. Dat hij daar hangt. Dat hij gestorven is, zegt de apostel Paulus, voor onze zonde. Dan is het toch hoop. Niet van die hoofdman, maar wel voor die hoofdman. Dan is het toch hoop voor dat halsstarrig wezen. Die als tegenover hem staan, ja, maar niet zoals Adam en Eva in het paradijs. Dat paste. Maar als een soldaat, als een geweldenaar, tegenover daar die zoon van de zoon des mensen, die ook zoon van God is, die daar hing in het diepe donker van de Godverlatenheid. Maar je krijgt al moed, hè? Want er moet een antwoord komen. God heeft wel een antwoord gegeven. God heeft in Marcus 1 gezegd. Toen kwam het, daar begint Marcus al mee, in het eerste hoofdstuk. Je zou zeggen, Marcus begint een beetje laat. Maar hij slaat nog altijd een en ander over, al die kerstverhalen, weet je wel, die we bij de anderen lezen. Maar hij begint wel in dat hoofdstuk met dat er een stem kwam van de hemel. Gij zijt mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. Maar tot wie drong het door? Waar is het antwoord? Waar is het antwoord? Kom, zegt de Heere God. Kom. Er is een hoop van over 100. Wie staat erbij? En ziet dat Jezus al zo roepende de geest geeft. Nou, wat betekent dat dan? Ja, hij ziet iets. Ja, dat kon toch iedereen zien? Ja, maar iedereen ziet verschillend. Als twee ergens naar kijken, zien ze toch nog niet hetzelfde. En als twee mensen iets zeggen, hetzelfde, dan zeggen ze nog niet hetzelfde. Hij moet komen, die hoofdman. Hij moet het zien. Niet omdat de Heere zo karig is met zijn genade, maar om ons vast als het ware in te leiden in het grote geheim dat het toch echt wel een goede vrijdag is. Al was het nog zo slecht. Al heeft het de zoon het leven gekost. Dat het toch een goede vrijdag is. Daarom ziet hij. Wat ziet hij? Hij ziet hem roepen. Hij zou zeggen, dat hoor je toch? Nee, hij ziet het ook. Maar laat ik nou zo trachten te verduidelijken. Kijk nou eens goed naar Golgotha. Dan zie je daar die mensen hangen. De ander zegt, help me, help me. Ga eens in het ziekenhuis kijken. Heb je nog een spuitje? Zuster, ik weet geen raad. Ik denk opeens ook aan mijn lieve vader. Ja, vandaag kon ik er nou eens makkelijk over denken. Echt makkelijk. Het is een stuk. Je kan elkaar niet missen, maar je hebt elkaar ook niet over voor het lijden. En als je dat dan aanziet, dan in je gedachten komt dat telkens terug dan. Zo gaat het toch? in het leven. Wie is Jezus Christus? Wie is hij toch? Hij heeft het zo uitgeschreeuwd. Waarom hebt ge mij verlaten? Het was zo donker op Golgotha. Maar toch, er staat bij Marcus niet wat de inhoud van die stem was, hè, maar er staat dat u een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf hij de geest. En weet je, toen zag die hoofdman iets wat hij nog nooit gezien had. Hij hoorde hier niet alleen maar een soort triumfschreeuw. Ik heb gewonnen. Nee, Jezus was nog in de vernedering. Hij had wel geroepen, het is volbracht. Hij hoorde hier niet de doodskreet van een stervend mens die met een laatste adem stoot bezwijkt met wijdgespalkte ogen en een opengesperde mond. Hij ziet, deze mens heeft een stem. Dat wil zeggen, dit stemmeloos land is een boodschapper van God. Is onbegrijpelijk, ongehoord, onvoorstelbaar. Hij geeft een stem. De ogen van de middelaar zijn groot, nu niet van angst en ontzetting. Maar zoals een mens kan kijken in het volle bewustzijn dat zijn werk niet ijdel is. Dat zijn leven niet vergeefs is. Dat zijn dood een daad is. Ja, dat kan de mens niet zeggen. Dat kan de mens niet zeggen. Die stem hebben wij niet. Wij fluisteren nog wat. En wij zeggen, misschien met een glimlach als God het vergunt, tot wederziens. Of, o God, wees me genadig. Jezus, help me. Help me er doorheen. En daar zijn wij tot tranen bewogen. Begrijp ik. De stem houdt op. De mens wordt zo stemmeloos. Aan het eind. Maar nu Jezus Christus, die grote stem, dat onverklaarbaar. Een mens die niet alleen een boodschap heeft, maar die een boodschap is. Hij is een boodschap. De boodschap. We laten alle andere verschijnselen en dingen nu even buiten beschouwing. We bepalen ons uitsluitend tot Marcus. Welk licht Marcus ons mag laten schijnen door de Heilige Geest. Hij ziet dat hij zo roepende, zo alles doordringend, zo vol bewust zijn. Ik ben het. Het is gebeurd. Ik ben aan de laatste stap. Maar die zet ik ook. Daar word ik niet heen gedragen. Daar word ik niet heen gepijnigd. Die zet ik ook. Die laatste stap. Om mijn geest te geven in de handen van mijn Vader. En Vader neemt hem aan. Want op dat ogenblik scheurt de voorhang onnatuurlijk. Niet bij de haakjes af, maar dwars door de midden. Alsof er een onzichtbare hand het gordijn openschuift. Openscheurt. Vader neemt hem aan. Vader neemt zijn stervend, de geestgevend kind aan, om nu in het binnenste heiligdom voor God te verschijnen met zijn dierbaar bloed, met het offer. Kijk, de verborgenheid der godzaligheid ontsloten. De verborgen God, want ja, wie mocht er in het heilige der heiligen komen? Eenmaalsjaars het hoge priestertje, even en dan gauw weer terug. Nou zegt God, dit heb ik lang verborgen gehouden, maar nu mag je het zien. Daar. Dat is, dat komt nou uit het binnenste heiligdom, uit het echte heiligdom. En dat is nou de hoge priester die met zijn eigen bloed ingaat. Die man. Kun je dat verwerken? Kun je dat nou verwerken? Hè? Dat die verborgenheid wordt geopend. En die dierbare zalig maken, wat heeft die nou? Nou, hij heeft de gunst en het welbehagen van de Vader. Er staat zo'n scharminkel tegenover hem. Niet als een hulp tegenover hem, als een oppasser. Die straks misschien opdracht geeft om de beenderen kapot te slaan. Want de Joden zijn vrome mensen. En dat kan zomaar niet. Op de Sabbat en Paasfeest en al die toestanden. Dat kan niet, dat kan niet. Straks zal die zeggen, nou maak hem een end dan. Of hij zal zeggen, is die al dood? Bij Jezus zal hij dat moeten constateren. Maar dat kan toch niet? Ik hoorde zojuist een stem die in mijn oren klonk als een gedruis van vele water. Als een sterke donderslag. Dat kan niet mis. Opeens blijkt nou, als die voorhang voor de middelaar gescheurd is, en door de middelaar gescheurd is, want Marcus gebruikt dat woord scheuren nog één keer, in het begin, en de hemelen scheurden, en een stem kwam naar beneden, dit is mijn lieve zoon, in hem heb ik mijn welbehaag. Nou moet het gordijn ook scheuren. Het gordijn moet ook scheuren. Binnen. Kom binnen. Ja, dat is de offerande die God behaagt. En nou het antwoord. Waarlijk, deze mens was God zo. Nou, is dat de geleerden, hè, en de uitleggers, begrijp je wel? Ja, dat betekent zoiets als, dat was een man van formaat. Dat was een godenzoon. Want je moet niet denken dat die man wat akelig is dat, hè? Dat zegt Johannes Marcus niet. Die lieve Marcus die zijn evangelie waarschijnlijk in Rome heeft geschreven toen hij bij Petrus was, toen de gemeente vervolgd en verdrukt werd enzovoorts, brandstapels of weet ik wat, kruisigingen. Die schrijft dat. Deze mens was Gods zoon. Nou, je ziet misschien niet, is Gods zoon. Maar laten wij de dauw er niet afhalen. Laten wij verbaasd zijn. Daarom dat hier blijkt, het is Goede Vrijdag. De kerk is naar huis. De kerk zit weggekropen. Weet ik waar ze allemaal zitten? Vrouwen, ja, die komen er nog het gunstigste uit. Die staan van verre mens, schouwen dat aan. Maar verder merk je weinig, hè? Maar God die rijk is in barmhartigheid, door de grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Daar staat hij tegenover. Past dat? Precies. Hoe is het mogelijk dat een mens die zo, dat die mens zo, dat het past? Dat is nou het werk van de gescheurde hemel van God. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hun ongerechtigheden zal hij dragen. Deze mens was Gods zoon. Wat een antwoord komt daar tevoorschijn. Bij deze kapitein, deze broer van Naaman, de Syriër. Maar laten we wel wezen. Onze broer, hoor. Mijn broer, jullie broer. Die heiden, ja, hij. Hij. De vader schuift hem de zoon naartoe. Hé, morgen sabbat, gelukkig een beetje rustig aandoen. Ik hoop dat het me gauw afgelopen is. Ja, dat kun je wel denken. Maar dan is daar die grote stem. En dan is daar het gordijn wat open gaat. Godzoon. Dat kan niet anders. Zeg, dat hebben wij nou ook nodig. Wij hoeven er niet letterlijk bij te zijn in die zin. Dit is eenmaal geschied. Dat het toch in ons leven is mogen beleiden. Waarlijk. Hij is het. Hij is de Christus, de zaligmaker. En de rest komt ook wel. Hij is niet alleen de zaligmaker. Hij is mijn zaligmaker. Hij heeft mij ruimte gemaakt. De schuld van het volk heeft hij uit een boek geschrapt. En nou zegt hij, kom en je ziel zal leven. Wat moet ik dan? Hij heeft alles gemoeten. Hij heeft alles gedaan. Ja, maar ja. Ja, je moet niet zo bedenkelijk doen. Je moet niet zo bedenkelijk doen. Maar God de traan van het oog afwist, daar heeft de ziel zich niet vergist. Dat doet God. Dat doet God. Zo is hij. Dat is zijn eeuwige liefde. Daarom is het, ondanks wat er allemaal gebeurd is, alle onrecht, alle ongerechtigheid die daar op Golgotha samenvergaderd was, als een dieptepunt van 's mensen zondeval. De verwerping van de Zoon. Ondanks alles, Goeie Vrijdag. Ja, zou de Heer Jezus nog gehoord hebben? Ik weet het niet, ik zou liefst denken van wel. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, afgelopen. Nee, niet afgelopen. Waarlijk, deze was Gods Zoon, die tegenover hem staat, wordt ingehaakt in zijn eeuwige liefde. Mens kan niks maken en hoeft ook niks te maken, maar ik hoop toch van harte dat de Heere God ons verblijdt. En dat hij ons doet wanhopen aan ons eigen. Want wij hebben het gedaan. Dan zijn we ook zomaar nog niet om dat te erkennen. Maar het is onze schuld. We beleiden het in ieder geval wel. Maar om nou er doorheen te zien. Oh. De deur voor hem is open gegaan. Maar hij heeft hem niet dichtgetrokken. Nee. Hij heeft, terwijl die stierf, al horen roepen: hij is Gods Zoon. Ja, wat een ondoorgrondelijk werk. Ja, maar ik, jongen, meisje, wij worden vanavond ook weer geconfronteerd met dat evangelie. Weet je het al? Tegen alles in, oude of jonge twijfelaar. Ik weet heus wel wat het allemaal is, want ik ben alles zelf. Maar weet je het al? Dat overrompelende vanwege de stem van de middelaar, die vandaag en morgen telkens weer uitgaat naar een mensenkind. En dat zegt: dat is hem, dat is de Zoon, dat is mijn zaligmaker. Heere, ontferm u mij. Wat hebben we dan een Goede Vrijdag. En dat je nou gewoon weer, ja, want het kan zo weer weg zijn als je blij bent, maar dat is niet zo erg, daar gaat het niet om. De reden van die blijdschap, die blijft. De grond blijft. Straks zitten we weer gewoon een bakje koffie te drinken met elkaar, of weet ik, een spelletje te doen. Ja. Als we maar nooit vergeten, deze mens is de Zoon van God. Hij heeft om onzentwil de dood gedragen. God zegene u en mij in deze dood. Amen.